Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis, deel 16. In hetzelfde uur dat Florian Silvester de jonkvrouw als monnik verkleed over de besneeuwde velden voerde, zat in de Bloedstraat in zijn studeerkamer George Maltzan en schreef. Het was een moeilijk werk. Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Luidde het onderwerp. Wat de professor ertoe gebracht had om deze vraag in een kring die maar voor wat de minderheid betrof uit studenten in de theologie bestond, op te werpen, wist hij niet. Wel 100 maal had hij de arbeid terzijde gelegd. Wie dwong hem een verhandeling te schrijven over een onderwerp dat hem tegenstond? Niemand had het recht hem zelfs maar het geringste verwijt te maken. Als hij niet aan de opdracht voldeed, maar aan dit was het wat hem telkens weer het afgebroken werk deed beginnen, zouden niet aller blikken op hem gericht zijn? De trots der professoren op hem, naar wie alle studenten met bewondering, maar tevens met jaloersheid opzagen? Zou hij niet tegenvallen als hij op deze allesbeheersende vraag geen antwoord gaf? Of een antwoord waarvoor hij zelf huiverde? Moe steunde hij het hoofd in zijn hand en zag met droeve blik naar de schoorsteen. Een trek van diepe smart lag over zijn mannelijk mooie gezicht. Een smart die in zijn ziel ingegrift was als in marmer, bestemd om er nooit weer uit verwijderd te worden. Een trek van diepe ellende lag op zijn voorhoofd, die door geen vrolijk woord, gezang of spel verdreven werd. Van het ogenblik af dat zijn verloofde hem het jawoord teruggegeven had om zijn ongeloof, was het uit met zijn vrolijke luchthartigheid. Zwaarmoedig vervolgde hij zijn weg. Het enige wat hem nog boeide was zijn studie, waaraan hij zich dan ook met hart en ziel overgaf. Om een tijd lang zijn smart te vergeten en het kloppen van zijn geweten niet te horen, dat hem aanklaagde wegens het verloochenen van God. Lange tijd scheen hij ook in de studie bevrediging te vinden. Hij werkte tot laat in de nacht. Hij begaf zich op allerlei gebied en doorvorste dan tot op de diepste grond. Slechts één gebied liet hij rusten. En daar zijn hart, dat trotse hart, niet buigen wilde voor de heerlijkheid, die nog door geen mens doorgrond was, omdat het geloof een onbekende en onbegeerde zaak voor hem was, bleef voor zijn scherp verstand dat al het andere doorgrondde, de eenvoudige waarheid, die hem reeds als kind op de schoot van zijn moeder heilig en lief was, onbegrepen. Steeds meer en meer gaf George Maltzan zich aan het ongeloof over. Zijn belijdenis, ik geloof aan God, was slechts lippenwerk geweest, hoewel hij zich inbeelde dat hij werkelijk aan een God geloofde en er in het diepst van zijn ziel nog een vonkje van het godsbewustzijn gloorde. De heilsdaden waren voor hem een zuiver dogma, het innerlijk leven der christenen een fantastische gevoelsopdrijverij, het woord zonde een dwaasheid. Zuchtend stond hij op, zijn werk onverschillig van zich schuivend. Waartoe dat lange peinzen over een zaak die zijn hart niet raakte en die door zijn verstand als niet de moeite waard werd geacht? Hij nam zijn mantel aan Barat van de wand en liep de trappen af de straat op. Dikke sneeuwvlokken dwarrelden hem in het gezicht. Zonder te weten waarheen hij wilde, liep hij voort. Een hevige onrust had zich van hem meester gemaakt. Er was geen grond voor die rust. Hij kon er tenminste geen verklaring voor vinden, hoe hij ook zocht. Meermalen, al was hij door dat angstgevoel bezocht, telkens had hij het op de een of andere wijze van zich weten af te zetten. Maar nu was het hem onmogelijk. Gedachten waren in zijn brein gerezen. Gedachten over gerecht en zaligheid, over geloof en ongeloof. Schrik aanjagende gedachten over een verzaakt geloof en een verachte godsgave. Was de Satan hem op de hielen, of wat was het? In de eerste jaren van zijn studententijd was hij meermalen naar de kerk gegaan. Van de kansel van de oude Petruskerk had hij meermalen het onvervalste woord Gods uit de mond van Nicolaas Sloeter vernomen. Met onverschrokken moed predikte de zwarte, spreken had hem spoedig een grote aanhang doen krijgen. Het was al lang geleden dat George Maltzan onder zijn gehoor was geweest. Maar het woord dat hij toen gehoord had, had de tijd niet uitgewist. Het was op een zonnige aprildag, toen de machtige prediker de eerste zondag na Pasen sprak over de tekst uit 1 Johannes 5, vers 4 tot 10. Het was een heilig, onomstotelijk woord dat de gemeente die zondag ketterde de leer van Luther, zijn populaire, platduitse wijze van gebracht werd. Dat voelden allen die onder zijn gehoor zaten. Niet enkel de leden van zijn gemeente, die met een gelovig oor het hart luisterden, maar ook zij, die uit nieuwsgierigheid waren gekomen om naar de bekende redenaar te luisteren. Ja, zelfs zij, die naar binnen gedrongen waren om te spotten en God te lasteren met hetgeen zij gehoord hadden, kwamen onder de indruk van de macht die van het woord uitging. Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één, klonk het met onontstotelbare zekerheid van de kansel. Gij hebt geen God en Vader in de hemel, als gij niet hem als uw Heere en Meester aanbidt, die ons vlees en bloed aangenomen heeft, die onze zonden gedragen en met zijn bloed het rantsoen van onze schuld betaald heeft. Gij hebt geen heiland, zo gij niet gelooft aan de Heilige Geest, zo hij niet uw harten opent om u het heil te verzegelen. Slechts één toont ons de heiland. Slechts één opent onze blinde ogen om Gods heilsraad te erkennen en zijn erbarmen over onze zielen te zien. Slechts één rukt ons uit het slijk der zonde en richt onze voeten op de weg des vredes. De geest des levens en der genade. Want niemand kan Jezus zijn Heere en Heiland heten dan door de Heilige Geest, die ons door zijn tucht, zijn straf, zijn troost en verzekering van de zekerheid des heils, het bloed van Jezus Christus, deelachtig maakt. En wie de Zoon niet kent, die aan het met bloed overgoten vloekhout vergeving voor onze zonden verworven heeft, wie hem niet huldigt als zijn koning en verlosser, wie niet aan hem gelooft en hem gehoorzaamheid bewijst, die ziet hem eenmaal als rechter van hemel en aarde op de wolken weerkomen. Hem, die eenmaal zijn leven voor zondaren offerde, die heeft niets, die is doodarm, als zij opgeroepen wordt. Hij heeft niets waarmee hij zijn zonden kan bedekken, niets dat hem redt van het oordeel. Gaat heen van mij, gij vervloekten. Drie zijn er die getuigen in de hemel. Drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. De geest door het woord, ons verkondigt, het levenmakend evangelie, waarmee hij ons verlicht aan de diepe ellende waarin wij liggen, ons ontdekt. Waarmee hij de verlorenen terugroept van de weg des verderfs. Het water, namelijk het water van de heilige doop, het bad der wedergeboorte, dat ons opneemt in het genadeverbond en tot Gods kinderen maakt. En het bloed, het dierbare voor ons vergoten bloed aan het kruis, dat ons dagelijks reinigt van al onze zonden, dat ons in het sacrament van het avondmaal weer in heilige gemeenschap met hem verenigt. Dit alles wijst op de kern van ons geloof, namelijk dat wij een heiland hebben, die ons het eeuwige leven schenkt, allen die in hem geloven. Slechts hij zal de kroon der overwinning eenmaal dragen, die aan Gods Zoon gelooft, dat wil zeggen, die zich in het volle bezit van zijn liefde weet, die zijn Here en Heiland een onbeperkte macht over zijn hart geeft. Gij bedriegt uzelf als u zegt dat u in God als een vader gelooft. Zolang gij de goddelijkheid van zijn Zoon, Jezus, loochent. Gij treedt het heil met voeten, als gij weigert de man met de doornenkroon op het hoofd te aanbidden en hem onder de zondige kinderen van de eerste Adam rekent. En of gij hem ook ter uwer verontschuldiging de edelste van zijn volk noemt. Het baat u niet, gij veracht uw eigen heil en treedt de gezalfde des Heren met voeten. Zonder hem zijt gij niets. Zonder hem hebt gij niets. Niets dan de centenaardslast van uw onverzoende zonden en het loon dat u wacht. Gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ja, het woord van de zwarte ketter leefde nog in zijn hart en liet nog altijd zijn macht gelden. Verontrustend, aanklagend, vermanend. En weer trad een bode in de Sylvesternacht hem voor de geest. Jaren waren heen gegaan, sedert zij, die hij meer lief had dan zijn leven, hem met bevende lippen gevraagd had. George, geloof je in de heiland? Of zoek je hem? Sedert zij, het ontkennende, het levensgeluk verwoestende antwoord uit zijn mond vernomen had, nee, ik zoek hem niet. Nog zag hij haar voor zich, hoe zij met marmerwit gezicht de verlovingsring van haar vinger deed. Nog zag hij die blik waaruit diepe, diepe smart sprak, toen zij het vertrek verliet. En toch, hij had niet anders kunnen antwoorden, al had het hem ook bijna in de armen der waanzin gedreven. Hij kon geen leugen over zijn lippen krijgen. En het allerminst waar het zijn diepe, heilige liefde gold. Maar had hij toen wel de volle waarheid gesproken? Zocht hij werkelijk niet zijn heiland? Dwaalde zijn hart niet wanhopig, her en derwaarts, en greep het niet naar stutsels die breken moesten als de dood ook bij hem aanklopte? Waarom was zijn gemoedsrust verdwenen, sedert hij niet meer aan de heilige geschiedenis wilde geloven, die zijn moeder hem eenmaal verteld had? Met zijn geloof was zijn vrede heen gegaan. Hij schikte zich zelfs niet in zijn lot. Maar hij leefde daarheen als iemand die aan het leven wanhoopt. Terug kon hij niet meer. Hoe had hij dat weer kunnen grijpen, wat hij eens verworpen had? Onmogelijk. En wie waarborgde hem bovendien dat het door hem verachte nog kracht en troost kon schenken? Waarom liet het woord van die prediker op de kansel hem geen rust? Dreigend klopte telkens weer aan zijn ziel dat de wereld getuigen is. Drie zijn er in de hemel die getuigen. En hoe hij zich ook trachtte te verzetten, hoe hij zijn wetenschap ook te hulp riep om die stem tot zwijgen op te leggen, te vergeefs. Het bleef op zijn geweten hameren. Gij gelooft niet als gij niet aan de drie eenheid gelooft. Uw belijdenis dat gij aan God gelooft helpt u niet, maar het brengt u enkel voor zijn rechterstoel. Drie zijn er die getuigen in de hemel. Onvervalst en rein hebt gij het woord Gods ontvangen, had Ilzabe hem nog verwijtend toegevoegd. Een geweldige aanklacht sprak hem in die woorden tegen. Had hij het nooit gehoord, dan droeg hij niet de last der verantwoording op zijn ziel. En toch, wat gingen hem, die niet geloofde, de woorden gerecht aan eeuwigheid aan? Waren dat niet droombeelden van overprikkelende verbeelding? Nog niemand was van gene zijde van het graf teruggekomen. Wie waarborgde hem dat het eeuwige leven bestond? Overstelpt door de nu eens vertroostende, dan weer wanhopige gedachten, wandelde hij doelloos door de besneeuwde straten. Boven het gedwarrel van de sneeuwvlokken en het geluid der Sylvesterklokken. Hij spoedde zich over de markt. Enige kerkgangers die zich verlaat hadden, gingen in warme kleren gehuld naar het bedehuis om in de Petruskerk naar de oudejaarsavondpreek van Sloeter te gaan luisteren. De deuren van het godshuis stonden nog open. Een plechtige orgeltoon trof zijn oor. Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven, klonk het aangrijpend door de nachtelijke stilte. Hij wilde voorbij rennen, maar de plechtige melodie trok hem naar binnen. Hij wist zelf niet hoe. Onder het orgel bleef hij in de deur staan. Hij kon de blik van de man op de kansel niet verdragen. Die ogen hadden reeds eenmaal met hun volle, diepe ernst in zijn ziel gekeken. Die mond scheen zijn woord altijd juist tot hem te richten, en die woorden staken hem als scherpe doornen. Nicolaas Sloeter had een korte tekst gekozen, Marcus 13, vers 31. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen cent voorbij gaan. Op aangrijpende, hoewel eenvoudige wijze, legde hij de gemeente deze woorden uit. En het begrip der vergankelijkheid toepassend aan het snel voorbijvliegen der jaren, riep hij het zijn gemeente ernstig toe, aan dood en eeuwigheid te danken, en herinnerend aan het gerecht, dat de Heere wederkomend op de wolken zou houden, nadat volgens zijn woord hemel en aarde voorbijgegaan zouden zijn. Niets blijft dan enkel het woord van onze God, besloot de prediker. Geen enkel woord zal vergaan. Geen zijner beloften zal niet vervuld worden. Nog die spreken van het gerecht aan het oordeel, nog die vertroostend ons zijn genade verzekeren. En zo nog heden een zondaar, hoe groot zijn zonden ook mogen wezen, voor hem treedt met het gebed van de tollenaar op de lippen. Weet dan dat de heiland nog leeft, die arme zondaar in aanneemt, ook zijn woord, dat hij eenmaal sprak: wie tot mij komt, zal ik niet verstoten, heeft nog zijn kracht, zal nooit vergaan. De zegen was uitgesproken. Stil En ernstig keerde de gemeente huiswaarts. Tegen de muur onder het orgel stond een man, aan de hevigste opwinding ten prooi, te huilen als een kind.